Vanavond is 2 Timotheus 2 vers 14 aan de beurt. 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 14 tot en met 19. Tweede Timotheus hoofdstuk 2 vers 14 tot en met 19. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is. Ja, verderf brengt aan wie er naar horen. Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd de onheilige holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en een woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn, met hun beweringen dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: de Heere kent de zijne, en een ieder die de naam des Heeren noemt, breken met de ongerechtigheid. Tot zover dit gedeelte. We hebben in deze brief, deze tweede Timotheusbrief, hebben we met elkaar stil mogen staan bij de manier waarop Paulus zijn werk doorgeeft aan Timotheus. We weten dat Paulus vlak voor zijn sterven staat, dat Paulus straks niet meer in staat is om dit werk te kunnen doen. En hij is zo ontzettend blij met Timotheus dat hij Timotheus gevonden heeft. Hij heeft Timotheus de handen opgelegd, hij heeft Timotheus in het ambt geplaatst om zijn werk voor te zetten. Nou, we hebben de vorige keer gezien in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 13 hoe dat werk eruit ziet. We hebben gezien dat Paulus tegen Timotheus zegt: Timotheus, het is het werk van een soldaat, het is strijd, het is het werk van een kampvechter, het is volhouden, totdat je ermee neervalt. En ten derde heeft hij gezegd: het is het werk van een landman die gaat zaaien, die geduld moet hebben en zwaar werk moet verrichten. Maar hij zegt: de Heer zal je in alles inzicht geven. Dat staat zo prachtig in dat zevende vers. Hij zal je erin ook leiden. En hij zegt dan ook van: nou ja, weet je, als we gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Als we zullen volharden, zullen we ook met hem als koning heersen. Maar als we hem zullen verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. En we hebben toen de vorige keer, daar zijn we mee geëindigd, dat we dit vers niet zo moeten opnemen, zo van: oké, nou ja, ontrouw zijn, dat is dus niet zo erg, want God blijft toch wel trouw. Nee, het is niet een vrijwaring van doe maar wat je wilt, maar het heeft heel duidelijk te maken met God houdt zich aan zijn woord. En hij is rechtvaardig. Nou, vanuit dit stukje gaan we met elkaar kijken naar Timotheus, die door Paulus voorbereidt op de vijanden waar hij mee te maken krijgt. Hij krijgt ook te maken met tegenstand, niet alleen waar hij zelf in zijn eigen leven rekening mee moet houden, maar ook de mensen om hem heen. En dan zegt hij, ik zal het in de Statenvertaling lezen, in vers 14, daar staat het begint in vers 14 in de Statenvertaling: houd in gedachten en betuig voor God. Dus houd dit in gedachten. Dus wat ik je allemaal verteld heb, hier voorafgaand, vergeet het niet, houd het in herinnering en betuig in tegenwoordigheid van God. Dus sta voor God en zie erop toe dat je je niet overgeeft aan eindeloze woordenstrijd. Woordenstrijd waar het helemaal niet meer om de inhoud gaat. Ik heb wel eens Ik heb dat zelf ook wel eens een keer gezien, dat broeders elkaar bijna in de haren vlogen om een paar luttele woorden die anders uitgelegd kunnen worden. En het brengt helemaal geen zegen teweeg, alleen maar woorden strijden. Het is totaal geen nut. Het brengt zelfs, staat hier, verderf. En voor het woordje verderf, daar staat in het Grieks het woordje, het brengt een, in het Grieks wordt daar het woordje catastrofe. Het leidt tot niets en het maakt alleen maar kapot. Het leidt tot schipbreuk van je eigen leven. Dus pas alsjeblieft op, het gaat niet om woordenstrijd. Paulus zegt, pas er alsjeblieft voor op, blijf hier aan denken, geef je daar niet aan over. Hij zegt in tegendeel, hij zegt, maak je er ernst mee, zie het als hoofdzaak. En dan zegt hij het heel moois, als hoofdzaak dat je je ten dienste stelt van God. Dat is voor Timotheus heel belangrijk. Timotheus, stel je niet in de eerste plaats ten dienste van mensen, maar stel je ten dienste van God. En dat vind ik zo mooi om dat ook hier in de gemeente vaak te horen, dat mensen, dat ligt dan op een iets ander vlak, maar dat mensen zeggen, weet je, dit doe ik in de eerste plaats voor God. Jeugdwerk. De schuur daarachter neerzetten. Dat doe ik voor God. Hè? Stel je ten dienste van God. We zijn geroepen om God te dienen. Om een dienstknecht van hem te zijn. En dan zegt Paulus hier, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord van God. Je zou kunnen zeggen, stel je ten dienste van God als een arbeider van het woord. Een arbeider van het woord. Je bent met het woord bezig. En het lijkt erop dat dit de hoofdtaak is van Timotheus. Dat Timotheus zich niet laat afleiden. En dat wordt verschillende keren ook tegen Timotheus gezegd. Kijkt u bijvoorbeeld maar in hoofdstuk 4 vers 2, want dan gaat Paulus natuurlijk nog weer verder met Timotheus instrueren. Wat zegt Paulus dan tegen Timotheus? Verkondig het woord. Ziet u het staan? En dat is constant de opdracht voor Timotheus. Timotheus, je moet een arbeider zijn van het woord. En dat is ook ontzettend belangrijk dat je in de gemeente de bediening hebt van het woord. De bediening van het woord is uitermate belangrijk in de gemeente. Het gaat om het woord. En we weten, en dat is ook bekend, dat er heel veel mensen in Nederland zeggen, die gemeente De Schuilplaats in Enschede, dat is een bijbelgetrouwe gemeente. En het gaat hier om het woord. Dat we dat woord leren kennen. Want als je het woord leert kennen, dan leer je die Jezus kennen. Want hij is het woord. En Timotheus is dus een arbeider van het woord. Hij is als het ware een dienstknecht van God, maar ook een dienstknecht van het woord. Hij is niet heer over het woord, maar hij is dienstknecht van het woord. Er zijn ook van die theologen die staan als het ware boven het woord en die gaan op een gegeven moment dat woord bekritiseren. Dan krijg je tekstkritiek, hè? Bijbelkritiek. En dan gaan ze als het ware boven het woord staan en zeggen, nou, dit is een legende en dat moeten we niet zo letterlijk nemen. En, nou ja, u kent dat wel, hè? Die gaan dan boven het woord staan. En ik heb altijd geleerd om onder het woord te staan. Om een dienstknecht van het woord te zijn. En dat het woord als het ware de heerschappij heeft over mijn leven. En dan zegt hij hier, dat woord, ik vind het zo mooi dat hij, dat Paulus die uitdrukking hier regelmatig gebruikt. Hij gebruikt hier de uitdrukking het woord der waarheid. Nou, dat heeft misschien een klein beetje vroeger met Winschoten en later met Aalten te maken. Uit het woord der waarheid. Uit het woord der waarheid. Altijd die groene boekjes die wel eens, nou, het woord der waarheid. De Bijbel is het woord der waarheid. Daar hoef je absoluut niet aan te twijfelen. En dan zegt hij hier ook, en als je nou een dienaar van het woord bent, breng dat woord dan zo dat je je daar niet voor hoeft te schamen. Maar dat je, hier staat in mijn vertaling, in de NBG-vertaling in vers 15, maar dat je rechte voren trekt. Staat het ook in uw Bijbel zo? Rechte voren trekt. In de Statenvertaling staat hier het woordje dat je het woord recht snijdt. Rechte voren snijdt. Dat je met het woord niet bezig bent van, oh jongens, daar komt een moeilijk stukje en laten we daar maar een beetje met een bocht omheen gaan. Ik vind het prachtig. Nou ja, dat ziet Joke natuurlijk ook heel veel om zich heen op het akkerland als een boer aan het ploegen is. Nou ja, je hebt bij Losser altijd van die ploegwedstrijden. Misschien wel bekend, hè? Ik denk dat er dan gekeken wordt hoe rechter geploegd wordt en of er diep genoeg geploegd wordt, of het goed rond. Ja, ik kijk maar even naar jou. Maar... Nee, hè? Maar ja, dan sta je er versteld van hoe die boeren zo kaarsrecht kunnen ploegen. Nou, dat we niet het woord van God uitleggen met kronkelpaadjes, maar recht door zee. Niet zo van, oh ja, maar dat zullen de mensen wel niet zo leuk vinden om te zeggen, laten we er met een bochtje omheen gaan. Nee, het woord recht brengen. En soms kan dat woord pijn doen, maar dan is het woord wel genezend. Het is niet anders. Het woord recht snijden. Het woord recht snijden. Weet je, soms zijn er ook bepaalde kringen die hebben dit als motto, dat we het woord recht moeten snijden. En dat, dan heb je van die kringen die zijn, we noemen dat, dat zijn mensen die van de extreme bedelingenleer zijn. Die gaan het woord zo recht snijden, dat ze zeggen het hele Oude Testament en alle evangeliën en de meeste brieven van Paulus zijn allemaal gericht aan het volk van Israël. En er zijn maar 4 brieven die in de Bijbel voor de gemeente geschreven zijn. Dat zijn de brieven die Paulus vanuit gevangenschap geschreven heeft. Dat is een hele bekende leer in Nederland. Dr. Ironside, die heeft er een heel mooi boekje over geschreven. Die heeft gezegd, deze mensen zijn niet het woord recht aan het snijden, maar deze woorden zijn het woord aan het versnijden. Die versnipperen dat woord van God. Dat is heel belangrijk dat je dat goed in de gaten houdt. Want het is wel heel belangrijk dat je gaat zien dat je wel bepaalde dingen in het verband gaat zien. Hè? Ik vind het altijd heel erg belangrijk als je een stukje uit de Bijbel leest, dat je ook weet wat daarvoor staat en wat daarna komt. Dat je ook weet onder welke omstandigheden zo'n stukje geschreven is. Dat je ook weet wie het gezegd heeft. En dat je ook weet aan wie het in de eerste plaats geschreven is. Wij lezen dit. En deze brief van Timotheus is in de eerste plaats aan wie geschreven? Aan Timotheus. Ja? Dus dat moet je wel heel goed in de gaten houden. De omstandigheden aan Timotheus. En natuurlijk betekent dat niet, oh ja, oké, die brief is aan Timotheus geschreven, dus niet aan ons, dus daar hebben we niks aan. Maar dat deze brief in de Bijbel gekomen is, zodat wij er ook uit kunnen leren. Hè? Maar dat is het woord recht snijden. Bij ons vroeger in Duitsland, waar ik gestudeerd heb, zeiden ze altijd heilshistorisch de Bijbel lezen. Het is heilshistorisch. Het komt allemaal aan elkaar. Wat ik ook zondagavond zei, die engel Gabriel, die aan Maria verscheen, ik weet niet wanneer ik erover gesproken heb, die engel Gabriel die aan Maria verscheen, was dezelfde engel die ook in Daniël verscheen. Zondagavond was dat. Hè? Nou, dat komt allemaal bij elkaar. Dat is allemaal, ja, geschiedenis. Het hoort bij elkaar. De Bijbel is een eenheid. En wat ik ook wel eens gezegd heb, tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament liggen 400 jaar, maar het is, het sluit naadloos in elkaar aan. Op elkaar aan, hè? Dat is de Bijbel recht leren snijden, recht te voren trekken. nemen, lezen, zoals het er ook staat. En daarom zegt Paulus ook hier, ga die onheilige en die holle klanken, ga ze uit de weg. Daar moet je eigenlijk niets mee van doen hebben, hè, wat hier staat. Onheilige en holle klanken. Dat zegt hij ook in de eerste brief, het zesde hoofdstuk, 1 Timotheüs 6 vers 20... In 1 Timotheüs 6 vers 20, daar staat, o Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. En dan zegt hij, houd u buiten bereik van, en heb je precies dezelfde uitdrukking weer, de onheilige en de holle klanken. Holle klanken, dat betekent een prediking die misschien heel vol en heel mooi klinkt, maar die geen inhoud heeft. Het is mooi, maar het is ook zo weer weg. Het is een soort luchtbel. Hij patst uiteen en het is weg. Hol. Onheilig. Niet met toewijding. Onheilige en holle klanken. Leugenachtige prediking. Een andere prediking. Hij zegt, Timotheus, pas daar alsjeblieft voor op. Dat de preek geen leugen wordt. Ik heb wel eens gelezen, het woord der waarheid wordt dus eigenlijk misbruikt. Ik heb wel eens gelezen hoe, en dat is een doordenker, hoe meer waarheid er in een leugen zit, hoe gevaarlijker de leugen is. Snap je hem? Hoe meer waarheid er in een leugen zit, hoe gevaarlijker de leugen is. Want dan begrijp je het helemaal niet meer. Hè? Dan is er zoveel waarzin. Maar wij zeggen wel eens een halve waarheid is een hele leugen. Maar ik denk bijvoorbeeld, ja, weet je, Satan die zei, je zult als God zijn. Nou, daar zit aan de ene kant een grote waarheid in. Want God heeft de mens geschapen. Naar zijn beeld als God. Maar er zit ook een grote leugen in. Want wij zullen niet als God zijn, maar God die wordt aan de mens gelijk. Dat is heel anders. Wij kunnen nooit aan God gelijk worden. Maar dan zie je zoveel waarheid en een klein beetje leugen. Hè? En dan heb je een hele grote, forse leugen. Waar Satan soms de mensen zo helemaal onderuit mee kan halen. De waarheid wordt misbruikt en twee van hen worden hier genoemd, Hymenaeus en Philetus. En deze Hymenaeus, dat is een bekende van Paulus, want hij wordt ook in de vorige brief, 1 Timotheüs 1 vers 20 genoemd. 1 Timotheüs 1 vers 20. En dan zal ik u vertellen hoeveel waarheid er in hun leugen zat. Er staat in vers 20 dat ook zij het woord veranderd hebben. Het woord niet meer vastgehouden hebben. En dan staat er in vers 20 van 1 Timotheüs 1. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander. Die ik aan de Satan heb overgegeven omdat hun het lasteren, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Dit zijn tegenstanders geweest van Paulus. Hymenaeus. Die een heel andere leer verkondigde. Als we weer even teruggaan, dan zie ik op mijn bladzijde die andere, die Alexander, Hymenaeus en Alexander. Als u kijkt in 2 Timotheüs weer, maar dan het vierde hoofdstuk vers 14... 2 Timotheüs 4 vers 14, daar staat Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Neemt gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt. Dus Timotheüs, je krijgt met tegenstanders te maken. Maar blijf in het woord der waarheid. En Alexander en deze mensen, er was een groepje die Paulus constant tegen zat te werken. En al de woorden van Paulus zat te verdraaien. Nou, een van de dingen die zij dus vertelden, wordt hier dus geschreven. Er staat hier in vers 18 van het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben, 2 Timotheüs 2 vers 18. Deze broeders zijn uit het spoor van de waarheid, dus het woord der waarheid zijn ze, hebben ze losgelaten, uit het spoor der waarheid geraakt. Je zou kunnen zeggen, uit het spoor, we hadden het nog over die ploeg, hè? Recht ploeg, hè? En als die boer dan op een gegeven moment afgeleid wordt en hij kijkt ergens heen, dan kan je er zomaar helemaal uitrijden. Nou, krijg je het dan allemaal weer goed. Uit het spoor der waarheid zijn ze geraakt. Met beweringen dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad. Nou, precies hetzelfde vind je ook in de Korinthebrief. In 1 Korinthe 15 besteedt Paulus een heel hoofdstuk en dan zegt, hoe komen de mensen erbij om te zeggen dat er geen opstanding is? Het zou kunnen zijn dat deze mensen tot geloof gekomen zijn uit de groep van de Sadduceeën. Er waren ook mensen uit de Farizeeën tot geloof gekomen. En de groep van de Sadduceeën die geloofde sowieso niet in de opstanding en ook niet in de geestenwereld. Dus het zou kunnen zijn dat deze gelovigen dat meegenomen hebben vanuit hun eerdere leven, je weet het me niet. Maar ze zeiden de opstanding, die is al geweest. Nou, als je hier die leugen ziet, hè, de opstanding is reeds, heeft reeds plaats gehad. Klopt dat? Heeft de opstanding plaats gehad? Ja, natuurlijk. De Heer Jezus die was opgestaan. Maar wat bedoelden ze hier nou eigenlijk mee? Nou, ze bedoelden hiermee, als je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt en je wordt gedoopt. Trouwens, heel leuk, er is een meneer, een theoloog, die een deze dagen promoveert en heeft een hele studie gedaan, staat in het Nederlands Dagblad over de doop. En hij heeft uitgevonden, en dat wisten we al wel, het gaat over de derde, vierde eeuw na Christus, dat er eigenlijk uitsluitend gedoopt werd door onderdompeling. Nou ja, het wordt maar weer even bevestigd in die hele studie, maar het is een heel interessant artikel. Maar als wij tot geloof in de Jezus komen en we laten ons dopen, wat gebeurt er dan met ons? Dan staan wij op uit de dood tot nieuw leven. Wij zijn al opgestaan. De opstanding heeft al plaatsgevonden. En dat verkondigen deze broeders. Ja, maar straks is het toch ook, nee, de opstanding heeft al plaatsgevonden. En op een hele geestelijke manier vertellen deze mensen van, we zijn al opgestaan. Jullie kijken nog niet, maar nee joh, we hebben die opstanding al lang gehad. En zo bedreigen ze de leer van Paulus. Die zegt, ja, maar er komt ook nog een lichamelijke opstanding. En dan zie je dat deze mensen het geloof helemaal willen vergeestelijken. En dat het helemaal niets meer met een lichamelijke opstanding te maken heeft. Nou, dan moet Paulus dus een heel hoofdstuk in Korinthe 15, 1 Korinthe 15, eraan wijden om te laten zien dat er wel degelijk een lichamelijke opstanding is. En dan zegt hij, er wordt een aards lichaam gezaaid en er wordt een hemels lichaam opgewekt. Er is een opstanding. Dus ja, dan heb je dus eigenlijk de apologetiek, hè, zoals ze dat noemen, de verdedigingsleer van het evangelie. C.S. Lewis was een van de grote apologeten, hè, die het christelijk geloof altijd verdedigd heeft. En ik denk dat we daar de laatste tijd wel heel veel steun aan zouden hebben als er meer van deze dappere theologen op zullen staan om het christelijk geloof te verdedigen tegen deze vrijzinnigheid. Zoals met Harry Kuijten bijvoorbeeld en zijn consorten. Vermenging, waarheid en leugen. Tot slot, dan staat er in vers 19, met alles wat er gebeurt, met deze dwaalleerringen die op je afkomen, Timotheus, wees er dan toch van overtuigd. En dan staat er zo mooi in vers 19, en toch. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking, en toch. God heeft het laatste woord, en toch. Staat ongeschokt, je zou kunnen zeggen aardbevingsbestendig, ongeschokt. En dan staat er het hechte fundament, waarvan? Ongeschokt, het hechte fundament. En dan even later heeft hij het over het huis van God. Op alle manieren probeert Satan het huis van God onderuit te halen. Maar ongeschokt, het hechte fundament staat er met dit merk. Ik meen dat in de Statenvertaling staat met dit zegel. Ja? Met dit zegel. Nou, het is bekend in de tijd waarin de Bijbel geschreven werd. Daarom is het ook goed om even te kijken van in welke omstandigheid werd het geschreven. Het is bekend dat als een huis in die tijd gemaakt werd. En het was het moment dat het voltooid werd. Dan werd boven de ingang een soort plaquette of een soort bord gehangen. Met daarin de inscriptie waarvoor dat huis bedoeld is. Toch staat ongeschokt dit huis met dat zegel. Waarvoor is de gemeente bedoeld? God wijkt nooit af van zijn plan. God heeft een plan met de gemeente. En ook al wordt de gemeente aan alle kanten aangevallen, toch staat ongeschokt dat fundament. En dan staat er zo mooi hier met dit merk: de Heere kent de zijne. De Heere kent de zijne. Nou, daar zal ik dan de volgende keer iets over zeggen, want hier haalt Paulus een tekst aan. Je zult het niet geloven, maar het nummerie. Maar daar gaan we de volgende keer wel even iets over zeggen. Dit is een stukje uit Numerie, waar de Heer heel duidelijk zegt, ik ken de mijne. Ik ken de mijne. En er komt een moment dat de Heer Jezus tegen mensen zal zeggen, in Matthäus 7 staat het, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam grote dingen gedaan. En dan zegt de Heer, ik ken je niet. Ik ken je niet. Dus dan zijn er ook heel wat mensen die het lijken dienaren van Christus, maar het zijn ze niet. Goed, tot zover dit gedeelte.